oprekenden als het Ionenspoor achter een satelliet. Want er was een professor ergens in een universiteit die had bedacht dat dat moest kunnen werken. Een satelliet die in een niet al te hoge baan zit, die zou eigenlijk een geioniseerd spoortje achter zich aan moeten trekken. Zo'n beetje als een meteoor, maar dan wel wat dunner. Maar dat zou dan ook bruikbaar moeten kunnen zijn voor reflectie van radiosignalen. En dat hebben ze toen geprobeerd. En inderdaad, het werkte. Nou, later waren er weer anderen die zeiden, nou, of dat nou dat geioniseerde spoor was of de satelliet zelf, dat is even nog de vraag. Maar leuk dat het gewerkt heeft. Nou, dus toen al in 1960 waren ze daarmee bezig. En later is hij natuurlijk ook heel veel actief gaan worden met alles wat met AMSAT en amateursatellieten te maken heeft. Dus weer zo'n beroemd figuur die weggevallen is bij AMSAT. Nou ja, dan ARIS. Ja, ARIS, daar zit, momenteel zijn er geen nieuwe verbindingen gepland, maar daar gaat wel wat aankomen. Want Axiom Space, dat is een nieuw ruimtevaartbedrijf in de VS, die hele grote plannen hebben. Die willen ook zelf een ruimtestation gaan bouwen en allerlei dingen gaan ontwikkelen. Die echt heel groot. Maar voorlopig doen ze toch even stapje voor stapje. Ze gaan eerst even aansluiten bij het ISS. En ze beginnen dus helemaal commercieel te werken. Met lanceringen van astronauten en toeristen en zo. En daarom hebben ze nu de eerste compleet commerciële toeristenmissie gepland staan naar het ISS met vier personen, twee astronauten noemen ze het dan maar en twee toeristen. En die gaan dan wel met een Dragon van SpaceX naar het ISS en dan blijven ze daar 8 dagen en dan komen ze weer naar beneden. Nou, die twee toeristen, eentje uit Canada en eentje uit Israël, die zijn dan van plan om ook tijdens dat verblijf van 8 dagen in het ISS ook ARIS-verbindingen te gaan maken. De ene natuurlijk met Canada en de andere met Israël. Nou, of we die van Israël hier misschien nog net mee kunnen luisteren, is even de vraag. Het zal moeilijk worden, denk ik, maar dan moeten we tegen die tijd maar zien hoe die passages dan gaan verlopen. En of dat dan net nog aan onze zuidoostelijke horizon iets van mee te krijgen is, maar ik denk dat het lastig wordt. Maar die twee toeristen die hebben dus ook een amateurcall. De ene is dan KO4WFH, dat is Mark Petty, en die andere heet dan Stibbe uit Israël, dat is 4Z9SPC. En die gaan dan dus over een tijdje gelanceerd worden. 30 maart staat nu op het programma. En dan dus voor 8 dagen naar het ISS. Nou, we zullen zien. Tegen die tijd zal er wel heel wat publiciteit omheen gaan ontstaan. Dan wat betreft de TLE's van AMSAT. Ze waarschuwen nog even dat SANOSAT 1 inmiddels dus bekend staat als OSCAR 116. Object 51031. En verder is ook weer een CubeSat verbrand in de atmosfeer. Een oude, Quetzal 1, 45598. Die is op 27 februari vergaan. Ja, dat gaat zo met die CubeSats. Hè. Die zakken allemaal de atmosfeer in en dan verdwijnen ze. Verder is ISS nog steeds actief met zijn FM-repeater van 2 meter naar 70 centimeter. En dat dat blijft voorlopig nog even zo. Tot zeker het eind van de maand. En er zijn natuurlijk ook weer dagen dat het spul even uitgeschakeld is. Bijvoorbeeld bij ruimtewandelingen en koppelingen en dat soort zaken. En dat gaat in maart dus een paar keer gebeuren. Maar verder geen aparte dingen. Dus nog wel afwachten wat er gaat gebeuren met de installatie van de nieuwe Kenwood in het Russische deel van het station. Maar ja, alles is momenteel onzeker, dus moeten we allemaal zien wat daar den duur. Satellietactiviteiten binnen ons bereik verder niet zoveel bijzonders. Canarische eilanden was dit weekend, maar dat is dus voorbij. En verder is er wel een Amerikaan die actief gaat worden op Sint Eustatius. Ja, dat is vanaf vandaag, maar ja, dat is een beetje buiten ons bereik. Je kunt hem misschien wel op HF vinden. Maar via satelliet, ja, dat gaat dus natuurlijk niet lukken van hieruit. Amateuractiviteiten beginnen overal weer fysiek plaats te grijpen. Dus niet meer allemaal via internet. En daar gaan we natuurlijk veel meer van horen in de komende periode. Calpoly CubeSat Laboratorium in de VS en Californië, die hebben dus de CubeSat standaard ooit eens bedacht en die houden dan nog steeds de CubeSat Design Specification in, houden ze up to date. En er is een nieuwe versie van, nu gepubliceerd, 14.1. En die kun je dus vinden op CubeSat.org. Voor degene die dus plan hebben om CubeSats te gaan bouwen en dat een beetje netjes volgens de standaard willen doen. Oscar 99, Fuji Oscar 99, de Japanse satelliet, daar is door JAMSAT weer een nieuw gebruiksschema voor gepubliceerd. En dat houden ze ook allemaal netjes bij. Wat hebben we dan nog? Ja, MIRSAT 1, die een tijdje geleden dus gelanceerd is van Reunion. Die zijn ze nog steeds allemaal aan het testen geweest. Intussen hebben ze de DigiPeter wat aangehad vanwege testen. En een paar amateurs die hebben dat ontdekt. En die hebben daar een verbinding weten te maken, al DigiPeter via MIRSAT 1. Californië en Brazilië, dacht ik, hè? PR8KW, ja, met KB6 LTI. En dat werkte prima. Officieel is hij nog niet vrijgegeven. Eigenlijk zit hij nog in de testfase, maar op korte termijn zal dat wel veranderen. En dan gaan we horen hoe de satelliet dan verder gebruikt gaat worden. Dus daar horen we binnenkort waarschijnlijk veel meer van. AMSAT DL had dus al bekendgemaakt dat er een noodfrequentie is ingesteld via of op Oscar 100 10489860. En intussen is er ook een oefening gehouden op 26 februari. Met 14 landen in Region 1 van de IARU die een korte termijn geplande noodsituatie hebben gesimuleerd. En dat hebben geoefend via Oscar 100. Dat gaat nog wel vaker gebeuren, maar zo kunnen ze dus inderdaad echt laten zien dat die satelliet ook op dat gebied nog een zinnige bijdrage kan leveren. Noodcommunicatie voor het geval dat nodig is. Verder op Oscar 100 nog allerlei DX, allerlei exotische stations verschijnen daar. En zelfs is nu ook Paraguay actief geweest afgelopen week, of gisteren zelfs, op Oscar 100. Dus ja, Brazilië, daar hebben we al meer van gehoord, maar nou zelfs ook Paraguay. Dat is echt op het randje daar in Zuid-Amerika, maar het gaat nog net. Dus ook weer leuk. Nou, verder de andere amateursatellieten. Ja, eigenlijk de meeste doen gewoon wat ze altijd al zo'n beetje doen. Oscar 27 actief, 73. Oscar 73 continu in bedrijf. Oscar 7 mode A en B afwisselend. Oscar 91, ondanks een zwakke batterij, nog steeds goed te gebruiken. CAS 4 A en B. Nog redelijk goed, ondanks de probleempjes met standregeling en zo. Oscar 92 is trouwens niet meer actief op dit moment. Die heeft dus toch wat te veel problemen met de batterij. Nou, 88 s'nachts te gebruiken Orca 29, de oude Japanse satelliet, nog steeds volledig in gebruik, gelukkig. Orca 99, beperkt schema, maar nu dus met een nieuw schema. Falconsat 3, regelmatig goed te gebruiken, maar af en toe valt hij weer uit, moet hij weer gereset worden. De nieuwe Orca 113 doet dit wel, maar zwak. Orca 86 te gebruiken, ja, niet voor ons, want hij is buiten ons bereik, gezien zijn baanhelling. ISS eerst, FM repeater dus in gebruik op dit moment, werkt prima. Orca 97, ook helemaal operationeel. Lilaxat 2, af en toe te gebruiken, niet altijd. Orca 101, ook beschikbaar, ook met een eigen specifiek schema. En Orca 100 doet het dus helemaal keurig. RS 44, helemaal operationeel. Orca 50 ook. Orca 108, zwak, beperkt, maar ook bruikbaar. Orca 11, die is sinds gisteren weer uitgeschakeld voor een periode van 11 dagen. En XW2A, die doet het nog steeds redelijk goed. De andere XW2-satellieten, nauwelijks, heel beperkt. Dan in het ISS. Ja, daar lijkt alles toch nog steeds te gaan verlopen alsof er niks aan de hand is. Alles werkt nog steeds. De Amerikanen zijn vooral bezig met de voorbereiding voor een paar ruimtewandelingen. Om weer de installatie van nieuwe uitrolbare zonnepanelen voor te bereiden. Gaat met twee ruimtewandelingen gebeuren. De eerste op 15 maart. Dat begint dan zo rond 13:50 onze tijd, 's middags. En dan zal er weer zo'n 6,5 uur duren. En de tweede ruimtewandeling komt dan op 23 maart. En bij allebei die ruimtewandelingen gaan ze dus vooral werken aan de voorbereidingen van die installatie en uitrollen van een zonnepaneel. Maar dat gebeurt dus pas later dan weer in een daaropvolgend volgende ruimtewandeling. Ja, en verder allerlei wetenschappelijk onderzoek en noem maar op. Eigenlijk gaat alles zijn gangetje. Lanceringen, ja, er is op 28 februari een Electron weer gelanceerd vanuit Nieuw-Zeeland met een radar-aardobservatiesatelliet uit Japan. En dat ging helemaal prima. Goed gegaan. Atlas 5 lancering op 1 maart met de nieuwe grote geostationaire weersatelliet GOES-T. Die aan de westkant van de VS komt te hangen. Boven de evenaar natuurlijk. En dat is allemaal ook prima verlopen. Dan natuurlijk weer een Starlink lancering geweest op 3 maart. En die komen er nog veel meer. Deze keer 47 satellieten. En nu iets hogere baan hebben, 330 kilometer. Om zeker te weten dat ze het overleven. Nou, en dan nog een Chinese lancering op 5 maart met een rijtje ja, breedband internet satellieten van een grote Yinhe-constellatie die China van plan is te gaan opzetten. Verder ook een aardobservatiesatelliet daarbij. Ja, dan komen er nog lanceringen aan als het goed is op dinsdag 8 maart om 15:06 onze tijd of anderhalf uur later zo'n beetje de lancering weer van Starlinks vanaf Cape Canaveral. En dat is weer zo'n hele zwerm. Vervolgens weer zo'n Starlink groep lancering op 15 maart, maar dan 's nachts. 'S Morgens om 1 uur onze tijd. En dat gaat maar door. Nou, verder hebben de Russen toch nog wel het plan om weer de volgende bemanning naar het ISS te lanceren op 18 maart. Om 16:55 onze tijd, als het allemaal doorgaat. Maar daar lijkt het nog wel op. Dus met drie Russische astronauten. Andere, zeker westerse astronauten, zullen ze zeker niet meer gaan lanceren, maar wel Russen natuurlijk. Nou, dan dus die Axiom Space lancering op 30 maart met vier mensen aan boord naar het ISS voor een periode van 8 dagen. En dan, ja, dan zitten we alweer eind maart, komt er weer een Chang'e 4 lancering. En een Chinees ruimtevrachtschip naar het Chinese ruimtestation enzovoorts. En zo gaat het maar door. Ja, er zijn natuurlijk allerlei ernstige gevolgen voor de ruimtevaart van wat er allemaal nu al gebeurt in Oekraïne en zo. Dat heeft stevige effecten. De Russen hadden eigenlijk op 5 maart 36 OneWeb internetsatellieten moeten lanceren. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. En ze begonnen ineens hele hoge eisen te stellen. Ze eisten van de eigenaren van die satellieten, en dat is dan vooral de Britse overheid, want die hebben de meeste aandelen. Ze eisten dat die garantie gaven dat die satellieten nooit door militairen gebruikt zouden kunnen worden. Ja, dat is natuurlijk onzin. Als je een internetsatelliet lanceert, die kan door iedereen gebruikt worden. Dat kun je natuurlijk nooit van tevoren zo gaan vaststellen. En bovendien eisen ze van de Britse overheid dat die alle aandelen in OneWeb zouden gaan verkopen, onmiddellijk. Want anders werd het beschouwd als Brits spul en daar gingen ze dus zeker niet lanceren. Nou, die eis was natuurlijk net zo belachelijk, daar ging natuurlijk niemand op in. En toen hebben de Russen besloten die satellieten dus gewoon niet te lanceren. De raket stond nota bene al op het lanceerplatform klaar, maar niks ervan, hij is weer teruggehaald. Satellieten eruit gehaald en die zijn nu netjes opgeslagen in een afgesloten, verzegelde ruimte op Baikonur, zodat niemand erbij kan komen. En de Russen hebben ook beloofd om zich daaraan te houden, want er was een angst dat de Russen die satellieten zouden gaan slopen, demonteren, reverse engineeren enzovoort, maar dat zeggen ze officieel niet te gaan doen. Hoewel er wel alle leden in Rusland oproepen om dat wel te gaan doen. Maar tot nu toe is dat nog niet besloten dat er iets gebeurt. Dus die satellieten staan voorlopig gewoon in opslag op Baikonur. En wat ermee gaat gebeuren, weet niemand. Maar ze gaan zeker niet gelanceerd worden door de Russen. Of de OneWeb-organisatie die satellieten terugkrijgt, is nog helemaal niet duidelijk. Ja, en ook die lancering die ze betaald hebben, die dan niet doorgaat, of ze daar ook de geld voor terugkrijgen, nou, dat kunnen ze waarschijnlijk wel vergeten. Nou, zo gaat het maar door. De Russen hebben natuurlijk heel lang veel materialen ook geleverd aan westerse bedrijven, zoals raketmotoren, want die zijn nogal beroemd, hè, die zijn nogal goed. Zoals de Atlas V raketten van ULA, dat waren altijd RD-180 motoren uit Rusland. Maar de Russen hebben besloten daar helemaal mee te stoppen. Ze leveren helemaal geen raketmotoren meer aan de Amerikanen. Nou, voor de Atlas V is dat net geen probleem, want die hadden nog maar een beperkt aantal Atlas V raketten staan die nog gelanceerd worden en dan stoppen ze daarmee. En ze hebben voldoende van die motoren staan en ze hebben daar verder de Russen niet bij nodig. Ook die lancering van afgelopen week van die Atlas V, daar waren geen Russen meer bij, want die waren al lang naar huis. Dus toch is dat goed gegaan. En ze zeggen dus gewoon, geen probleem, wij kunnen dat zonder Russen ook goed doen. Er is wel een flink probleem voor Northrop Grumman. Die hebben namelijk de Cygnus, dat ruimtevaartschip wat ze regelmatig lanceren naar het ISS. En daarvoor gebruiken ze de Antares-raket. En dat is een raket die afkomstig is uit Oekraïne. Die wordt daar gebouwd. En daar zitten Russische raketmotoren in. Ja, dat gaat dus nou zeker niet meer door. Dus die Cygnus kan niet meer gelanceerd worden voortaan. Dat is dus een paar weken geleden de laatste geweest. En die zit nou aan het ISS en nou is het afgelopen. Dus nou moeten ze snel op zoek naar een andere raket. En dan moeten ze de hele interface weer gaan definiëren en gaan bouwen enzovoort. Tussen de Cygnus en die andere raket, welke het dan ook is. Zodat ze dan toch die Cygnus kunnen gaan lanceren. En die is wel belangrijk, want ze willen ook zelf nu de baan van het ISS kunnen gaan veranderen zonder afhankelijk te zijn van de Russen. Want je weet nooit, misschien willen die wel gewoon stoppen en hun Russische deel van het station afkoppelen. Dat wordt al gesuggereerd in Rusland, maar ja, als dat gebeurt dan is er een probleem, want dan kunnen de Amerikanen de baan van het ISS niet meer veranderen. Nou, dat willen ze nu dus juist met die Cygnus gaan testen. Maar ja, als ze nooit meer een Cygnus zouden kunnen lanceren, hebben ze daar toch een probleem. Nou, daarom is NASA versneld bezig om de Boeing Starliner te gaan lanceren. Ze hadden al een keer een testvlucht, maar die was mislukt. De tweede onbemande testvlucht die willen ze uiterlijk in mei uitvoeren. Zodat ze dan, in ieder geval weten dat dat ding werkt. Dan hebben ze een tweede mogelijkheid voor bemande vluchten naar het ISS. Naast de Dragon van SpaceX. Maar bovendien zou die Starliner ook geschikt zijn voor baanveranderingen van het ISS. Dus zo langzamerhand proberen de Amerikanen onafhankelijk te worden van de Russen. Omgekeerd kan het Russische deel van het station niet functioneren zonder het Amerikaanse deel. Vooral vanwege de energievoorziening, want die grote zonnepanelen van het ISS, die zijn van de Amerikanen. Dus als de Russen loskoppelen, dan zitten ze met een enorm energieprobleem. Ze hebben wel een paar zonnepanelen aan een paar modules zitten, maar die zijn heel klein en heel beperkt. Dus kortom, het is allemaal heel complex. Ze zijn van elkaar afhankelijk en ze moeten toch proberen er samen uit te komen. Nou, met het ISS gaat dat nog wel, maar met andere projecten is het afgelopen. De Russen gaan zeker geen satellieten meer van andere landen lanceren, tenminste zeker niet westerse landen. En het komt er eigenlijk op neer dat Roscosmos, de Russische NASA, nu definitief uit de commerciële lanceerbusiness is verdwenen. En dat doen ze dus zelf. Ze zeggen gewoon, dat gaan we niet meer doen. Dus het komt erop neer dat Roscosmos waarschijnlijk alleen nog maar Russische militaire dingen gaat lanceren. Het wordt dus eigenlijk gewoon een onderdeel van het Russische ministerie van Defensie. En verder niks meer. Wat dat gaat betekenen voor wetenschappelijke missies is nog een beetje de vraag. Er was natuurlijk een Europese manipulatorarm die vastzit aan de Nauka-module, die Russische wetenschapmodule die onlangs aan het ISS is geknoopt. En ja, er waren nog wat problemen met die manipulatorarm, die hebben ze nog niet in bedrijf kunnen stellen. Net een week of wat geleden, anderhalve week geleden, was bekendgemaakt dat dat probleem zat in software en dat dat nu opgelost is. Maar ja, nu is de nieuwe ontwikkeling zo dat de Russen zeer waarschijnlijk die manipulatorarm dus niet in bedrijf gaan stellen. Dus dan hebben we er nog niks aan. Allemaal gedoe. Ook verder wetenschappelijke missies zijn gescheiden. Eentje daarvan is de ExoMars missie van de ESA samen met de Russen. Waarbij dus een lancering naar Mars uitgevoerd zou worden door de Russen. En dan een Europees Marswagen mee zou liften. En die zou dan gaan landen op Mars. Maar ja, dat is ook stopgezet. Dus ESA die zit nou te zoeken naar een mogelijkheid om hun Marswagen dan met een andere partner richting Mars te laten lanceren. Maar dat gaat natuurlijk heel moeilijk worden en heel lang duren. Want dan moet alles weer opnieuw bedacht worden. En er waren al zoveel problemen met dat project samen met de Russen. Het had eigenlijk 2 jaar geleden gelanceerd moeten worden. Maar toen was dus de zaak nog niet goed, nog niet klaar en zo. Nou, nu zag het eruit dat het dit jaar wel helemaal goed zou gaan. Maar nou gaat het dus vrijwel zeker niet door. En dat betekent dat er weer helemaal vooraan begonnen moet worden. Dus dat betekent dat ze weer moeten wachten op het volgende lanceervenster voor Mars. En dat is dus ja, elke 2 jaar. Dus dat betekent 2024 of nog waarschijnlijker 2026. Enorme vertragingen en een heleboel extra kosten. En dat gaat dus overal gebeuren. En ja, De Russen zitten natuurlijk met hetzelfde probleem. Ze kunnen op allerlei gebied een heleboel dingen niet meer doen. Er komt geen geld meer binnen. En ze moeten nou zelf oplossingen bedenken. Zo hebben ze ook bedacht dat ze waarschijnlijk niet meer kunnen samenwerken met westerse organisaties voor wat betreft informatie van weersatellieten. Want ze zijn bang dat ze die informatie niet meer krijgen vanuit het westen. En dat betekent dus dat ze meer aandacht moeten besteden aan hun eigen weersatellieten. De Meteor, aan de laatste tijd de Meteor 2-serie. Daarom hebben ze nu besloten om versneld meteorsatellieten te gaan bouwen en lanceren. Want anders zitten ze straks zonder meteorologische informatie, denken ze. Nou, en zo gaat het maar door. Aan alle kanten problemen. Verder zijn de Russen natuurlijk hard van plan om samen te gaan werken met de Chinezen. Die zien dat wel zitten. Maar ja, die gaan dan ongetwijfeld hele hoge eisen stellen en die willen dan beslist ook de baas gaan spelen. Dus dan moeten de Russen precies doen wat de Chinezen willen. En dat is nou net wat ze niet leuk vinden. Dus dat wordt weer heel erg spannend allemaal. Andere landen die kunnen er juist van profiteren. Een heleboel lanceringen die dus in Rusland nog plaatsvonden met Soyuz en dat soort dingen. Die zullen nou bijvoorbeeld vanuit India gelanceerd kunnen worden met de PSLV of zo. Nou ja, en in Japan en anders zeker in de VS. Dus SpaceX ziet het al helemaal zitten. Het is maar hoe je er naar kijkt. Nou, verder allerlei bemande lanceringen is het dus afwachten of dat nog doorgaat en wanneer en zo. Chinezen gaan intussen gewoon verder alsof er niks aan de hand is. Nog een dingetje. 13 maart gaan de Amerikanen over op zomertijd. Dus even rekening mee houden dat we dan 1 uur tijdverschil minder hebben dan wat we gewend zijn. Dan op 20 maart gaat de lente beginnen om 16:33 onze tijd. En onze omschakeling van de klok naar zomertijd gaat dus komen op 27 maart. En dan loopt alles weer synchroon met de Amerikanen. 6 uur tijdverschil met het oostelijke deel. Nou ja, dat zijn zo even de dingen van deze week.